Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm. En nog het allermeest verliefd werd ik op Almanzo. En dat is de man van Laura. En die leer je al kennen als hij 9 is. Want deel 2 van de reeks is Farmer Boy. En dat gaat dus over...
He was a farmer boy.
Ja, precies. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale bonusaflevering van Boeken FM. De literaire podcast van het tijdschrift De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We nemen zoals altijd op in de studio van Dag en Nacht Media. Hallo allemaal.
Hallo.
Welkom aan mijn tafel.
Hallo.
Hallo. Joost, Miel.
Hi, Charlotte.
Ik wil het graag alsof dit mijn woonkamer is.
Hi, Charlotte, echt waar. Nee. Mocht je willen dat dit je woonkamer was.
Ja, nee, ik kan niet in Amsterdam wonen. Daar heb ik het geld niet voor.
Nee. Het is Boekenweek.
Het is vanaf vanavond is het Boekenweek. En als jullie dit luisteren, zitten we er middenin. Iedereen hier gaat geloof ik naar het boekenbal, behalve ik.
Nee, hoor ik ook niet.
Nee, Miel ook niet. Miel en ik gaan vanavond op de bank zitten.
Het schijnt een nieuwe seizoen van Bridgerton te zijn.
Jeetje, is al 2 weken oud, Joost.
Ik dacht dat jullie dat al helemaal hadden gekeken.
Ja, heerlijk.
Nou, over eerste liefde gesproken. Dat schijnt allemaal hartstikke romantisch te zijn. Ik heb het nooit gekeken. Maar voordat we beginnen aan onze deze speciale eerste liefde special... Wil ik nog even sorry zeggen voor iets dat ik in de vorige aflevering heb gedaan.
Wat had je gezegd, Charlotte?
Nou, dat ga ik natuurlijk niet herhalen. Ik heb een beetje in the heat of the moment... een term gebruikt om de stem van Bob Dylan te beschrijven... die ik niet had moeten gebruiken. Het is echt een rot woord. Ik gebruik het in het dagelijks leven niet. Maar soms in de podcast laat ik me verleiden... om iets te zeggen dat zeg maar grappig en chockerend is. We hebben er toen in de aflevering eventjes aandacht aan besteed... maar niet op een hele serieuze manier. We hebben er toen best wel lacherig over gedaan. Bij nader inzien was dat niet zo'n goed idee. Dus bij deze sorry aan de luisteraars die dat onprettig vonden...
Ja, en laten we het heel veel over woorden hebben, lieve luisteraars... voordat wij deze podcast over eerste liefde beginnen. Want we hebben onze vorige podcast ging over Vasalis... en we hebben een aantal gedichten van de grootmeesteres voorgelezen. En in 1 gedicht drank de onberekenbare zit en zat... maar het zit er nog steeds, zit het N-woord. Ik zal even de strofen erbij pakken. En wij hebben hier luisteraarsvragen over gehad... waar ik toch even iets over wil zeggen... en wat gedachten van mezelf en van mensen die hier... best wel zinnige dingen overdenken en zeggen
ja,
mee te geven.
Het is een interessante vraag. Bij De Groene krijgen we hier ook wel eens mails over. Van als je een citaat krijgt, ja. Je gebruikt een citaat. En hoe werkt het dan in een citaat?
Nou, precies, precies. Je hebt op een gegeven moment in het gedicht van Vasalis... drank de onberekenbare de volgende paar regels. In mijn binnenst stampen beesten, snuiven paarden, ruisen bossen... slangen schuifelen door de mossen en stammen. En daarmee bedoel ik dus het N-woord. Vieren feest. En... vorige keer las ik het voor met de inleiding, met de caution warning van in dit gedicht zitten woorden die misschien offensive kunnen zijn. Ik heb het destijds ook voorgelezen met het woord zelf intact, omdat het bij een metrum hoorde. Maar toen ik van luisteraars hier toch vragen over kreeg, want ze vonden het toch heftig om dat gedicht te horen, dat woord te horen in een gedicht, weliswaar een gedicht van 1940, toen mensen heel anders nog naar dingen keken. Toen dacht ik van, ja, dit is interessant. En hier moeten we met elkaar over blijven praten en in verbinding blijven. Dus wat heb ik gedaan, jongens?
Nou?
Ik heb de telefoon gepakt. En ik heb een aantal mensen gebeld die er verstand van hebben en die zich ermee bezighouden. En om te beginnen...
Mocht je dit ongeloofwaardig vinden, Ellen is een van de weinige mensen die echt nog fanatiek belt.
Ja, echt 30 mensen per dag.
Ja. Ja. Ik vind dat heel leuk.
Heel veel mensen hebben dat icoontje gewoon van hun telefoon afgehaald. dat, maar Ellen is echt nog een ouderwetse beller.
Fun fact, er is maar één iemand in Nederland die nog nooit is opgebeld door Ellen Dekwiet. En dat ben ik.
Nee, dat is niet waar, Charlotte. Ik heb je volgens mij wel eens gebeld. Maar dat was pocket call, maar ik heb het op zich wel gedaan. Maar goed, over het N-woord, lieve mensen. Ik heb met drie mensen hierover gesproken die allemaal vanuit of hun kunst, of vanuit hun achtergrond, of vanuit hun levensbeschouwelijke overtuigingen hier wat dingen over hadden te zeggen. En ik geef het nu aan jullie. Doe ermee wat je wil. Charlotte doet even een halve liter Heineken open, want die is opgelucht nu. Dit er ook een hoge woord eruit is van haar en Bob Dylan. Ik heb even gebeld met EBC Rauw. Zij is een van de dames van Dip Saus. En ze zei van ja, in een gedicht, als je het voorleest, ik kan. Zij zei van je moet geen woorden gaan censureren. Dat is onzin. Maar ze zei wel, je moet het bijvoorbeeld het N-woord in een geschreven tekst van Versailles, of wanneer je het gedicht opneemt in een bloem leest, en dan moet je het gewoon laten staan. Want het geeft een beeld van de tijd. Anders weten mensen nu ook niet hoe het vroeger was. Welke woorden men vroeger gebruikte. Alleen zij zou niet het woord hardop bij een voordracht hebben gebruikt. Omdat je daarmee het woord in leven houdt. En omdat het voor sommige mensen gewoon echt een kutwoord is, het N-woord. Echt een heel kwetsend woord. En dat snapte ik. En ik moest zelf denken van, stel je voor als een dichter een gedicht. Ik was een keertje bij een poetry slam. En dus zei iemand la 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 la. En vrouwen zijn gleuven. En ik was de hele dag zo boos over dat woord. Ik vind dat zo'n afschuwelijk woord om vrouwen mee te karakteriseren. Dus dat begreep ik wel. Maar omdat ik natuurlijk aan bellen verslaafd ben, dacht ik, ik ga ook even Karen Amatmoedkrim opbellen. Schrijfster, koloniale expert. En zij zei van, ja, je moet altijd woorden laten staan, omdat je het een aanleiding is om te gaan praten met andere mensen over het hoe en het wat van het verleden, hoe en waarom dingen veranderen en hoe we ons daar in het heden toe kunnen verhouden. En het blijft Vassalis gedicht. En je kan niet in retrospectief ook, ja, wat dat betreft correct zijn. En degene die hier allemaal lijnrecht tegenover staat is mijn vriendinnetje Tinkerbell, onze kunstenares.
Oh, ben jij bevriend met Tinkerbell?
Ik ben zo bevriend met Tinkerbell, ja.
Ongelooflijk bevriend met Tinkerbell.
Ik ben heel bevriend met Tinkerbell. Ik moet wel bij zeggen dat ik het niet altijd met haar eens ben. Die kattenhandtas, ja, dat vond ik toch ingewikkeld.
Oh, ik vond dat heel vet.
Geweldig.
Ja?
Ja, echt geweldig van haar.
Ze kwam een keer bij mij thuis en ze keek naar mijn kaarsje. Ja, ze zei, ja, dat is toch een te dunne huid om iets van te maken.
Dan was het dat ze het niet over jou zei.
Kun je een tussenjasje van maken?
Ja, dat is misschien wel, misschien wel. Maar kijk, voor degene die haar niet kennen, Google haar Tinkerbell. Zij is ooit heel beroemd. Zij wordt eigenlijk beroemd met kunst die ongemakkelijk is. Dus zij heeft van haar overleden kat een handtas gemaakt om aan te tonen hoe we een dubbele moraal hebben, hoe we met dieren omgaan. Weet je wel, je draagt wel de huid van een koe, daar maak je wel een tas van, en niet van een kat. Ik heb trouwens, misschien heb ik dat wel eens eerder in de podcast gezegd, ik heb de veganistische optie van die tas voor haar gemaakt. Ik heb namelijk van een Albert Heijn tas een kat voor haar genaaid. Ja. Dus ik zei, kijk, zo kan het ook. Zo kan het ook.
Goed, wat was haar mening over
Zij zei van, je moet juist dit soort gevoelige woorden wel gebruiken. Je moet niks censureren, omdat je er anders ook niet achterkomt wat je raakt, wat je onprettig vindt, en zodat je ook niet weet wat je wel wil.
Ik weet niet of ik daarmee eens ben.
Ik weet niet wat de luisteraar ervan vindt, maar ik denk dat het handig is. Wat al deze drie antwoorden gemeen hebben, is dat het een continu gesprek is. En ik denk dat heel veel mensen, je hoort wel eens mensen die heel moe zijn van het hele debat over de fijngevoeligheden van de taal en zo. En je zou haast vergeten dat het niet gaat om statements maken daarin, maar om in gesprek te blijven met elkaar.
Ja, ik vind ook dat je dit intelligent hebt aangepakt. Door even wat mensen erover te bellen.
Love this, wederhoor. Maar goed. Ja. Maar voor de luisteraar, het was er eentje die offended was, dan weet je dit ook.
Ja. En trouwens ook bedankt aan de luisteraars dat ze ons af en toe wijzen op dit soort fouten. Wij zijn natuurlijk ook eeuwig in gesprek met jullie.
Ja.
Dus blijf vooral mailen en DM's sturen. Oh, hoe vreselijk Joost het ook vindt.
Ik ben nergens mee.
Goed, in ieder geval. Dan hoop ik dat het nu tijd is om even onze aandacht weer te richten op de Boekenweek. Wat vinden jullie van het thema?
Ach.
Het is wel leuk als Charlotte zo'n toontje aanslaat.
Ja. Nou, weet je dat thema, mensen?
Het is echt een mooi thema.
Wat is het thema ook
alweer? Het thema is eerste liefde. En Boekenweek heeft heel vaak thema's gehad als in moeders de vrouw. Nou, dan sloeg
dat was heel pijnlijk.
Niet plank, heel vaak. Spectaculair. Eén keer thema moeder de vrouw en toen sloeg ze de plank spectaculair mis door.
Waarom?
Nou, toen was het Boekenweek geschenk werd geschreven door Tommy Wieringa?
Nee, door Jan Siebelink.
Jan Siebelink, oh ja. Het boek
Witte Oude Man.
Essay door Murat Isik. Dus twee mannen om over moeder de vrouw.
Nou, het was de moeder de vrouw. Dat is natuurlijk een dichtregel.
Ja. Een gedicht van Nijhoff.
Ja, maar moeder de vrouw is dan weer een soort van moeke. Ja. Toch? Dus hoe je, je huisvrouwtje beschrijft.
Ja.
Dus het viel allemaal gewoon net verkeerd.
Alles wat kon vallen, viel verkeerd.
Maar ook omdat in de loop der jaren veel vaker mannen dan vrouwen het essay, het geschenk hebben geschreven.
Vorig jaar was het thema dus eigenlijk een grandioze fout. Maar dit jaar heb ik ook wel een paar klachten erover gehoord. Namelijk dat het een soort literair cliché zou zijn, eerste liefde. Maar ik dacht juist van, wat is er anders een boekenweek thema dan een literair cliché? Dus...
Nou, maar eerste liefde is, vind ik, een mooi thema, omdat iedereen hem heeft meegemaakt. En jij, Charlotte, op een dag ook.
Ik blijf hopen.
En het is ook een thema waar je best wel wat romans over kunt vinden. Heel veel eigenlijk, want ik bedoel, ongelooflijk veel romans zijn. Bildungsromans of eigenlijk coming-of-age romans, waar het natuurlijk heel erg in zit, bijna vanzelfsprekend, dat zo'n eerste liefde, dat zo'n, het volwassen worden verloopt door een mislukte eerste liefde. Want dat is volgens mij wat eerste liefdes bijna voor iedereen gemeen hebben. Dat ze niet tot het einde duren. Het is zelden eerste liefde, enige liefde.
Het leuke van eerste liefdes vind ik dat daarna, dat met elke liefde het liefdesleven minder erg wordt.
Ja, maar daarom is de eerste liefde zo'n big deal. Omdat je of iets meemaakt wat je nog nooit hebt meegemaakt. En je weet nog niet van de eindigheid van alles.
Nee, echt een thermobarische raket op je hart is dat gewoon.
Ik vond het wel ook een goed thema, omdat het uitnodigt om allerlei definities van eerste liefde te verkennen. Want ik zat ook heel erg te denken aan je eerste liefde voor literatuur. Of gewoon verliefd worden op de letteren. Ja. En toen we gingen bespreken wat we voor vandaag dan mee zouden nemen, heb ik het eigenlijk in de eerste plaats zo geïnterpreteerd van boeken waar je voor het eerst echt liefde bij voelde. Je kunt het zo verdoemd soort van interpreteren. Van eerste liefde is altijd, houdt altijd op. Aan de andere kant is het ook heel erg soort van pril en hoopgevend en jong thema. Van alsof het nog moet komen, eerste liefde.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat het wel heel gratuit is. Maar dat zijn ze eigenlijk altijd volgens mij, die thema's van de boekenweek. En wat maakt ook uit? Het is gewoon een smoes om een leuk jurkje aan te trekken. De dresscode is dit jaar roze en rood, dus ik kom in donkerblauw.
Hebben jullie ooit geschreven over je eerste liefde?
Ja, maar niet gepubliceerd.
Oh,
nee.
Dus dit gaat postuum nog een keer tevoorschijn gehaald worden?
Nou, weet je, ik zocht laatst, pijnlijk verhaal, ja? Over mijn eerste grote liefde. Ik ga geen namen noemen, maar...
Ik wist dat jij echt meteen op tafel zou leggen.
Ja, leuk, hè? Ik had, toen ik 15 was, werd ik voor het eerst echt heel erg verliefd. En dat heeft me jaren gekost om daar overheen te komen. De liefde is met een paar kussen beantwoord, maar meer of niet. En de rest van de tijd lag ik er gewoon af. En ik had dus een tijd geleden, had ik met Katinka, dus Tinkerbell, een gesprek over eerste liefdes. En het was over natuurlijk de telefoon. En ik zei, weet je, hoe heette jouw eerste liefde? Ik die gast googelen, was een of andere roodhaarige sumo-worstelaar. Echt super bijzonder. En zei, hoe heet jouw eerste liefde? Ik de naam noemen. Blijkt dat al jarenlang een van haar beste vrienden uit haar kunstacademietijd te zijn.
Heel raar. Is dat
awkward. Maar ik heb hem dus gegoogeld. En jouw kutsers luistert hij dit ook.
Wat lijkt je op toen je hem googelt?
Hij lijkt een beetje op Stephen King tegenwoordig.
Echt waar?
Ja. Oh, dat is je kop. Ja, als je 60 bent.
Hij is 40.
Het is jammer dat ze blijven bestaan. Eigenlijk zou het nog eens vroeger moeten zijn dat ze gewoon doodgaan aan difterie of zo.
Maar ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik echt zo'n jeugdliefde tegenkom. Van op wie ik zo verliefd was. En zo'n...
Hoe oud?
Verdrietig. Nou ja, begin 20 of zo, mijn studententijd. En dat ik er zo hier... Ik kan het hier vandaan zien, het kruispunt. Dat ik er daar tegenkwam, kop van de Kinkerstraat. En zij komt van de ene kant van het zebrapad en ik van de andere pand. En dat je gewoon... Hoi. En dat je er ook verder niks meer bij voelt dan dat. Het is gewoon zo iemand van heel erg van vroeger. Het is toch gewoon raar hoe dat ook weer verwaait. En het punt is, nu weet je dat. Maar als je dat voor het eerst meemaakt, weet je dat gewoon niet.
Nee.
En dan wil je gewoon... Een vriend van me, die zei een keer echt zo heel serieus tegen me. Dat bedoelde die echt niet misogyn. Maar het had zijn, zeg maar, zijn eerste liefde, zijn eerste verdienend uitgemaakt. Dat hij zei van, ik zou er echt gewoon me linkerarm voor over hebben als ze gewoon nooit meer een man zou krijgen.
Oh ja. Oh ja.
Gewoon echt een zin van dat zou hij gewoon niet kunnen verdragen. Dat dat gewoon
wordt aangeraakt door een ander.
En ik kom een die ex tegen met twee kleine kinderen bij me en bij haar. En ik denk gewoon,
IVF.
Ja. IVF. IVF. Ik denk dat IVF was. Ja, dat trouwens mag.
Ze heeft zich nooit meer laten aanraken naar jou,
nee,
Joost.
Nee. En jij voor de klinische scalpel van de arts.
Jouw eerste liefde, was het in Amerika toen je nog op de high school zat?
Ja, maar ik ben nooit verliefd geworden op een Amerikaan. Ik vond die gewoon allemaal heel raar. Het was een jongen van een ander expat gezin ook. En we waren super goed bevriend. Toen op een gegeven moment kreeg hij een vriendinnetje. En dat was een vriendinnetje dat kon voetballen. Het was zeg maar een stoere meid. Terwijl ik ben nooit dan stoer. Ik was gewoon helemaal geen stoere meid. En daar was ik zo vreselijk jaloers op. Toen besefte ik van, oh, ik ben al die tijd natuurlijk verliefd geweest op jou. Toen heb ik dat helemaal opgeschreven in een dagboek. Ook allemaal scènes over van dat we elkaars hand net niet aanraakten. En zo echt tot in het kleinste detail. En toen gingen we verhuizen. Dus toen was ik inmiddels 12. En toen heb ik dat bij de verhuizing zeg maar geprobeerd te begraven in een stapel oud papier.
Oh, nee, dit gaat altijd mis.
Ja, het heeft blijkbaar mijn vader dat gevonden. Oh, en die heeft dat echt zeg maar snikkend zitten lezen van nu is mijn klein meisje groot geworden. En
Ik hou zo van jouw vader.
Nee.
Alles
dit is
wat je
niet
altijd over je vader vertelt.
Wow, dit is niet oké. Okay. Je gaat niet je dagboek van je kind lezen.
Nee, maar hij heeft het toen ook pas 10 jaar later aan mij verteld. Van ik heb het toen, zeg maar, respecting your wishes, heb ik het toen inderdaad bij het oud papier laten liggen. Maar dat was toen wel een soort van... Ja, het moment waarop ik dan in alle opzichten een vrouw werd. Goed, die jongen die is nu al...
En hij heeft die jongen... Wacht even, hij heeft die jongen natuurlijk meteen...
Ik kreeg 4 jaar later pas tieten, maar...
Hij heeft die jongen meteen afgeschoten, dacht ik.
Nee. Nee, goed, die jongen, daar ben ik nu nog steeds bevriend mee. Hij heeft nu een Duitse vriendin en een kale plek. En ja, we worden allemaal ouder.
Ja, dus... de kale plek bij de man. Maar het valt me tegen van je vader. Foei, liepje. Had je niet moeten doen.
Hey Merel, wil jij ook iets delen? Of laat je mij niet voorbij gaan
mijn
deze?
Mijn eerste liefde.
Ja.
Volgens mij weet ik je trouwens wel iets van.
Oh ja? Ja, dat was... mijn eerste liefde was een... de hele dag World of Warcraft spelende, blowende skaterboy.
Wat een baas.
Klasbak.
He was a skaterboy.
Ja, dat was me wat. En op een gegeven moment heb ik het uitgemaakt en dat was...
Nou, hoeveel tijd?
Oh, ik denk een jaar of zo, zoiets.
Jullie waren wel echt samen?
Ja, we waren echt samen. We waren echt een set. En we waren een set.
De
eerste set. En ik had dus... Oké, dit is wel echt... Nou goed, ik ga het wel vertellen. Ik had het uitgemaakt en hij was er helemaal kapot van. En hij had het ook tegen zijn moeder verteld. En toen had zijn moeder mij opgebeld. En die zei... Of nee, zijn moeder had tegen hem gezegd van... Ja, dan zit het nu zo. Dan moet zij nu alle cadeaus die jij aan haar hebt gegeven, moet zij teruggeven?
Dat is echt absurd.
En alle cadeaus die jij van haar hebt gekregen, moet jij ook teruggeven. Dat hebben we toen dus gedaan. Ik heb echt geen idee waarom.
Maar op straat?
Op een parkeerterrein langs de snelweg?
Ja, bij hun thuis.
Maar wat kreeg je dan? Een orkmasker van die Warhammer schildersets? Wat kreeg je van hem terug?
Nou ja, het grappigste is wat hij van mij kreeg. Ik had hem dus...
Een flashlight.
Ik had hem letterlijk, nee, geen flashlight, een kussensloop gegeven met mijn hoofd erop.
Dus dat heb jij nu weer.
Dus dat kreeg ik toen terug.
Nou, dus die heb jij nog. Ja. Er is nog ergens
dat
in Nederland.
Dat moet jij nu in jouw inventaris hebben.
Nou, misschien niet. Misschien heb ik die wel weggedaan. Maar goed, ja, dat was... was een bewogen tijd.
Maar, dit is dan de vraag, daar zat ik voor mezelf ook na te denken. Wisten jullie meteen dat het liefde was? In de zin van...
Nee, weet je, het was eerste verliefdheid in mijn geval. Kijk, mijn eerste echt grote liefde. Dat ik echt, dat je weet dat je door iemand helemaal wordt gezien.
Ja.
En dat je toch ondanks alles helemaal veilig voelt bij iemand. Toen was ik echt pas 24.
Ja. Nee, inderdaad.
Dat begrijp ik ook wel, ja.
Ik heb ook toen later pas vriendjes gekregen. En echt verliefdheid, dat was meer gewoon iets om over in je dagboek te schrijven.
Ja, of ik heb volgens mij ook wel gehad dat ik dan een paar keer gewoon heel verdrietig was omdat het afgelopen was. Maar dan meer verdrietig omdat het afgelopen was, dan dat ik echt het gevoel had van, oh, nu mis ik iemand die ik zo geweldig vind.
Ja.
Dat je dan misschien op die leeftijd meer gewoon ermee bezig bent van dat je gewoon een bepaalde chick wil regelen.
En dat was voor jou statusverhogend.
Ja, dan dat of dat je daar gewoon heel erg mee bezig bent. Van je wil dat het lukt en dat het gebeurt. En dan heb je iets en dat gaat dan naar een tijdje stuk. En dan dat je... Daar was je dan meer mee bezig dan dat het feit dat iemand het gewoon helemaal voor jou was.
Ja, ik herken dat wel hoor.
Ja.
Dus trots, bezit, het idee van relatie in plaats van de persoon.
Ja, dat gewoon heel erg. Ja? Dat je ook, zeker omdat je jong bent, gewoon uiteindelijk meer met jezelf bezig bent dan met die persoon.
Ja.
Met wie je je verhoudt.
Ja, absoluut.
Maar dan heb je wel echt een heel volwassen relatie. Of misschien, want ik ken zoveel mensen bij wie het in de relaties ook nog steeds niet echt om de persoon lijkt te gaan. Als ik even heel naar en eerlijk ben.
Ja, ja. Ik weet het niet. In mijn leeftijdsgenoten hebben doorgaans niet hele serieuze relaties. Dus,
weet niet. Die Gentennials. En voor mij, ik ga nu gewoon even een bruggetje maken naar wat boeken. Want dan voel ik me altijd meer makkelijk bij. Ik had Norwegian Wood meegenomen van Haruki Murakami. Murakami.
Zeg je dat zo?
Murakami. Ja, ik weet het. Heeft een keer zo'n leesclubfestival georganiseerd. Oh, ja. Was jij ook bij Ellen? Jij denk
ik
ook meer.
Ik was er ook, ja.
En over een nieuw boek van Murakami.
Ja, de zeven jaren van...
De kleurloze jaren. Ja, gewoon een ingewikkelde titel. En toen hebben we volgens mij zo'n heel gesprek gehad over hoe je zijn naam nou uitsprak. En bij mij waren toen, ik moest een leesclubje leiden, en er waren twee Japans sprekenden bij. En die konden het niet met elkaar eens worden hoe je Murakami uitsprak. Of de Murakami was. Of in ieder geval, dat was...
Jij zegt het nu heel...
Ik zeg gewoon Murakami. Murakami. En ik heb het gekocht op 4 februari 2003.
Cute.
In Broese in Utrecht.
Wat schattig. Hoe oud was je?
En toen was ik 19.
Wow.
En ik weet nog dat ik had nog nooit van Murakami gehoord. Dit is mijn claim to fame. Ik heb dit al eens eerder opgeschreven. Ik had nog nooit van Murakami gehoord. Hij was toen nog niet vertaald in het Nederlands. Of misschien een paar kleine boeken. Maar hij had al absoluut nog geen succes. En ik pakte toen dat boek, heette Norwegian Wood. En ik hield er van de Beatles. Dus ik denk, nou, waar gaat het over? En toen las ik waar het over ging. Namelijk over Toru Watanabe. Die in 1968 op een universiteit zit in Tokio. En verliefd wordt op een meisje. En dat is allemaal moeilijk. En toen dacht ik, hey, dit ken ik. Ik ben ook 20. Ik zit ook op een bijna 20. Ik zit ook op een universiteit. Ik vind het ook allemaal moeilijk met meisjes. Ik hou ook van de Beatles. Dus ik dacht, van op een bepaalde manier was het gewoon meteen dat ik dacht, laat ik het maar kopen.
Wat lief.
En het fijne is dat ik toen dat boek ook jarenlang aan iedereen die ik kende cadeau heb gedaan. En ik bedoel, dit is gewoon natuurlijk een beetje zo...
Dit is jouw factor.
Ja.
Als het een cadeauboek is, dan is het goed.
Ja,
geweldig.
Nee, maar het is, ik wilde eigenlijk iets ijdelers over mezelf zeggen of missen.
Graag.
Het is natuurlijk ook budget. Van ik gaf het boek jarenlang gaf ik het cadeau aan mensen. Totdat Murakami heel succesvol was. En dan ga je het niet meer cadeau geven aan mensen. Want dan heb je zoiets van, ja, nu geef ik gewoon iets voor de hand liggend cadeau. Je wilt toch altijd onderscheidend zijn in de boeken die je aanbeveelt.
Mag ik vragen wat jij nu wat nu jouw cadeauboek is?
Ja, ik geef eigenlijk alle bundels van Ellen altijd.
Ja, ja. Ik geef altijd mensen een knuffel tot ik besef dat het heel cliché was. En nu geef ik ze een klap.
Ja, bam.
Yeah.
Maar wat er zo lekker aan dit boek is, is dat het vanaf het begin af aan weet je gedoemde liefde. Het begint gewoon over iemand die 37 is, in een vliegtuig zit en opeens overvallen wordt door zo'n gevoel van melancholie en nostalgie. En dan denkt aan Naoko. Wat ik bijzonder vind aan het boek is dat het van begin tot eind heel melancholisch is, zonder depressief te zijn. Het is een soort van gevoel zit erin dat er iets verloren is gegaan, maar dat je het wel hebt overleefd. En er zit bijna een soort hoop in het verdriet, op een gekke manier. Misschien klinkt dat een beetje tegenstrijdig. Maar en het is het verhaal, hij krijgt het met een meisje. Het meisje was eerst de vriendin, Naoko was eerst iets... Was eerst de vriendin van zijn beste vriend. Die is uit het leven gestapt. Want Japan, en dat is daar natuurlijk. Ja, hoe moet je dat zeggen?
Nou, komt veel voor in Japan.
Ja,
het is wel gewoon een feit.
Het is in Japan.
Zelfdodingscijfers.
Heeft een ongelooflijk hoog zelfdodingscijfer. Dat is echt bizar en verdrietig als je erover nadenkt. En die Naoko zit eigenlijk ook in een depressie. En er zijn gewoon een paar momenten waarin zij daaruit komt met hem. En hij wil gewoon dat het leven is. Gewoon die momenten dat de wolken voor de zon wegtrekken en dat ze daar gewoon vrolijk samen kunnen zijn. En dat zit er gewoon niet in. En hij weet dat eigenlijk op een bepaalde manier wel, maar hij blijft er naar zoeken en hij blijft erin vastzitten. En het gaat ook gewoon over vriendschappen en hij zit op een campus en er zitten een paar andere rare studenten bij. Sommigen zijn heel glad, anderen zijn juist ontzettende nerds. En hij is wel, denk ik, in de kern van wie hij is, een ontzettende eenling. Dus zoals alle Murakami-personages. Iemand die gewoon liever thuis The Great Gatsby leest en pasta kookt en muziek luistert.
Daar vond jij jezelf ook wel in?
Nou ja, niet het pasta koken, denk ik. En ik was ook niet in die zin een eenling. Maar dus er zit een soort van ja, hoe moet je dat bijna uitleggen? Dat gevoel dat hij een eenling is en dan heel even dat contact heeft. En heel even opeens doorheeft van ik hoef niet een eenling te zijn. Oh, ja. Maar dat hij daar niet aan toekomt. Omdat het toch de hele tijd tekort is. En Inoko die gaat op een gegeven moment ook weg. En die gaat in een soort retraite, een soort van sanatorium. Trekt zich terug om gewoon te herstellen. En dan zoekt hij erop. Maar dat gaat ook niet makkelijk. En ondertussen is er ook nog een ander meisje, Midori, die juist exact tegenovergesteld is. Heel vrolijk.
Oh,
en
is een heel thema trouwens in Murakami's werk. Dat kom je vaak tegen.
Kijk, bij Murakami kom je in heel veel van zijn boeken tegen. Dat is een beetje zo'n manic pixie girl die gewoon alleen maar leuke dingen met hem doet.
Stoorde katten.
En handje opschrijft en zo. En,
oh, nice.
En dan moet hij eigenlijk een beetje kiezen tussen die twee. En dat gaat me heel moeilijk af. Maar er zit bijvoorbeeld eens zo'n scène in. Voor mensen die dit boek gelezen hebben, die weten dat misschien. Gewoon een hele simpele scène waarin hij. En Ellen, misschien vind je dat. Ik bedoel, als dit in een gedicht zit, vind je het echt een cliché. Maar het is gewoon zo'n scène dat hij een vuurvlieg in een pot heeft en dan gaat vrijlaten. En dat hij dan gewoon zo'n heel lang blijft staan te kijken of hij nog één keer die flikkering ziet.
Oh ja.
Het is eigenlijk een soort van clichébeeld. Maar Murakami schrijft met zo'n hele heldere, melancholische toon op. Dat je jezelf helemaal op dat donkere dakterras ziet staan. Te wachten totdat je nog één keer iets ziet flikkeren. Het is echt een gigantisch cliché. Als
ik
zou zeggen.
Echt een ijscel
knappen. Ik
vind dat je het mooi vertelt. Echt.
Ja. Ik ga het niet voorlezen, want ik voel me nu te kwetsbaar als Ellen.
Sorry, dat soort geluiden.
Kijk, en dan heb ik een Engelse versie. Nou goed, het is gewoon heel erg dat verlangen zit erin.
Okay,
dat was mijn eerste liefdeboek waar ik aan moet denken. En het speelt ook misschien ook wel mee, maar dat moeten jullie zo maar ook vertellen bij jullie boek hoor.
Mm-hmm.
Het heeft er ook natuurlijk mee te maken dat ik die leeftijd was.
Mm-hmm.
En dat je jezelf zo één op één associeert met dat personage. En dat zo'n personage zijn eerste liefde meemaakt. Terwijl jij zelf ook net een beetje dat soort dingen aan het meemaken bent.
En is dit ook meteen jouw lievelings Murakami boek?
Dit is echt nog steeds altijd mijn lievelings Murakami boek.
Ja,
en het is ook zo'n boek dat ik best vaak heb herlezen ook sindsdien. En dit is by far. En het gekke is, het is een atypische Murakami, want er zijn geen sprekende katten.
Ja,
en
ik wilde net zeggen.
Geen andere dimensies. Ja. Maar voor mijn gevoel is dit echt het sleutelwerk van Murakami. Omdat dat personage dat in zoveel van zijn andere boeken zit, zit hier eigenlijk helemaal helder erin. Ik weet nog dat ik als de dood was, dat het vertaald werd ook. Het was echt mijn geheim was dan weg. Toen het in het Nederlands
uitkwam.
Dat ik echt zo te denken van, oh mijn god. En toen vond iedereen het geweldig. Het heeft ook echt iets van 50.000 exemplaren verkocht in het Nederlands. De Nederlandse editie.
Wat zijn jullie lievelingsboeken van Murakami? Lezen jullie hem wel eens?
Nee, ik heb dus nog nooit wat van hem gelezen. Omdat ik niet tegen die fantasy dingen kan.
Oh, ja. Merel?
Bij mij ook Norwegian Wood.
Ja.
En Kafka op het strand.
Ja, bij mij ook. Bij mij is dat nummer 1 Kafka op het strand.
Ja, ik vond de Opwindvogelkronieken ook wel geweldig.
Die heb ik niet gelezen.
Ja, maar Kafka op strand is inderdaad ook echt heel
prachtig.
Wanneer is iedereen?
Maar leg het denk je goed uit, Merel, dat Norwegian Wood? Of is er voor jou iets anders dat is bijgebleven?
Nee, ik denk dat je het wel goed uitlegt. Ik denk, ik had hetzelfde dat ik ook heel goed me kon verplaatsen in de hoofdpersonage en wat er gebeurde. En dat het, maar daar gaan we het later nog over hebben, misschien ook wel een soort troostende werking had.
Oh, troost. Hou dat woord in gedachten.
Hou het woord in gedachten.
Ja, okay. Ik hoorde even nog een vraag tussendoor. Ja. Wanneer is iedereen Murakami gaan lezen?
Ja, nou, ik heb het idee dat ik ineens van rechts ben ingehaald door dat. En iedereen heeft nu 8 van die boeken gelezen.
Bedoelt iedereen hier in deze ruimte?
Nee, iedereen overal.
Ja, Murakami was, ik kijk even Joost aan, 2004 of zo kwam er een hele rits uit. 2005?
Ik denk iets later. Ik werkte al voor De Groene, weet ik nog, toen het uitkwam. Toen ging ik over die eerste boeken heb ik toen allemaal geschreven. Dus ik denk dat het echt pas 2008-2009 was.
Maar
dat
toen
echt
die nam het een
vaart? En toen was het echt elk half jaar kwam er gewoon zo'n nieuw boek.
Ja, een nieuwe vertaling. En we hadden dus, wat je net ook zei, een leesclubfestival van Das Mag. En ik had een club waarin we het ook over Kafka aan het strand hadden. En er zaten dus mensen bij. Normaal met een leesclubfestival, dat zijn toch mensen van middelbare leeftijd. Veel dames, bibliothecaressen. En dit waren mensen, eentje die was advocaat voor SBS6, voor de rechtenafdeling. Een ander die zat in de bouw. Het was zo gemêleerd gezelschap.
Ik weet nog heel goed dat we dat Das Mag had bedacht dat we allemaal een fles sake op tafel hadden.
Ja.
En wie een vraag goed beantwoordde. Ik begon er altijd met zo'n quiz. Die mocht een shotje sake doen. En er was toen zo'n jongen. En die had gewoon 5 vragen achter elkaar goed. Dus die was de ene sake naar de andere aan het atten. En toen dacht ik, goh, hoe oud zou die jongen zijn? Dus ik zeg, hoe oud ben je eigenlijk? Want ik moest dat gesprek leiden. Zei die, ik ben 14.
Oh nee.
Oh. Sake.
Hup, sake. Ja. Goed, dus dit is jouw eerste liefdeboek.
Ja, dit is het boek dat ik meteen met eerste liefde associeerde.
Mooi.
Welke heb jij bij je?
Nou, Charlotte, zullen we eens naar jouw eerste liefde gaan?
Ja, ik heb echt wat heel anders meegenomen. Omdat ik het dus ook deels interpreteerde als van wat voor welk boek voelde je de eerste soort van warme kloppingen van literaire liefde. En dat is eigenlijk iets heel erg niet literairs, namelijk de Little House serie van Laura Ingalls Wilder. En dat is
Little House on the Prairie.
Ja, nou, daar kent natuurlijk iedereen Little House on the Prairie van. Dat is deel 3, geloof ik, van die boekenreeks. En daar is ook de succesvolle jaren 70 serie van gemaakt met Michael Landon in de hoofdrol. En dat was voor een heleboel vrouwen ook hun eerste liefde. Maar ik kan niet zo goed met Michael Landon. Ten eerste omdat hij een heel onovertuigend jaren 70 kapsel heeft in koloniale tijden, zeg maar, was het idee. Koloniaal Amerika heb ik het dan over. Want het waren dus pioniers, Laura Ingalls Wilder en haar gezin. En die boeken gaan over van dat zij vanaf een jaar of 5 tot een jaar of 18 haar jeugd beschrijft met dat pioniersbestaan in Amerika.
En over welke tijd in de geschiedenis van de mensheid hebben?
Zij is geboren in 1867, geloof ik.
Dus na de burgeroorlog. Je bent twijfel, ja. Ik zie je twijfel.
Ja, ik twijfel een beetje. Ja. Maar
is ze van eerder, denk ik.
Maar ze is 90 geworden en ze is overleden in de jaren 60.
Oh, nou, dan
1870.
Ja, dus dat moet dan ongeveer zo zijn geweest. In ieder geval, dat boek verscheen pas in 1932, toen zij 65 was. Dus nu kunnen mensen het uitrekenen. En dat was eigenlijk op onderhevige druk van haar dochter, die een soort jetzettend schrijversbestaan had. En die zei van, nou, mam, schrijf die domme verhaaltjes van jou een keer op. Het was een hele slechte band met elkaar. Rose, de dochter, en haar moeder Laura Ingalls. Het werd dus een best wel groot succes. En ieder Amerikaans kind heeft dat natuurlijk van A tot Z gelezen. En ik kreeg het ook te lezen toen ik daarheen verhuisde als soort van mijn eerste Engelstalige boeken. En ik werd er helemaal verliefd op. Vooral omdat dat pioniersbestaan tot in het kleinste detail wordt beschreven. Zeg maar hoe ze wat ze aten, wat ze aan hadden, hoe ze zichzelf in leven hielden. En dan dat te midden van soort van de wholesome warmte van zo'n Amerikaans gezin. En nog het allermeest verliefd werd ik op Almanzo. En dat is de man van Laura. En die leer je al kennen als hij 9 is. Want deel 2 van de reeks is Farmer Boy. En dat gaat dus over...
He was a farmer boy.
Ja, precies. Farmer Boy gaat over Almanzo's leven.
Almanzo.
Ja, dat is ook een heel raar verhaal hoe die zo is komen te heten. Maar in ieder geval, hij is dan een jongetje van 9 in upstate New York. Op een boerderij die het een stuk beter doet dan die van de Ingalls familie. Zij hebben echt geld. Dus het hele boek lang is hij aan het eten. Gewoon het ene stuk taart na een andere carbonade. Na gewoon gepofte aardappels. Na gewoon handenvol pekannoten. En ik las dat toen ik ongeveer zo oud was als hij. Dus een jaar of 9 of 10. En ik was zo verliefd op dit jongetje. En dat hij altijd maar honger had. En aan het paardrijden was. En dan thuis kwam. En dan had zijn lieve moeder met haar zachte handen had dan weer donuts voor hem gebakken. En dus dat was eigenlijk mijn eerste literaire liefde was dit jongetje. Maar dus ook deze hele serie waar ik gewoon helemaal gek van was.
Het maakte van jou een lezer?
Ja, het heeft inderdaad van mij in één klap een lezer gemaakt. Want ik had er dus eentje gekregen. En toen wilde ik meteen alle andere 8
lekker,
ook hebben. En ik heb ze denk ik echt nog 10 keer herlezen daarna. Het is niet stilistisch echt heel oninteressant. Het is zeg maar, het is geen hoge literatuur. Maar er is iets wat er zo hartverwarmend aan is. Dat het vooral bijvoorbeeld door een heleboel migranten heel erg graag wordt gelezen om een soort Amerikaans gevoel te kweken bij jezelf ook. Niet dat ik natuurlijk een migrant was. En er is natuurlijk ook een heleboel op te
merken. Amerikanen zien zichzelf graag als pioniers natuurlijk.
Ja, er is nog een zekere controverse later nog gekomen met Little House. Omdat het soort van die can-do spirit van het allemaal zelf doen, terwijl je de hele tijd wordt geplaagd door sprinkhanen en sneeuwstormen.
En het land van inheemse bewoners.
Ja, nee, absoluut. Ja, en dat is later ook allemaal nog wel weer geleend om laissez-faire kapitalisme te verdedigen. En Reagan was er geloof ik heel erg fan van. Ja, goed. Maar dat snapte ik allemaal niet toen ik het voor het eerst las op mijn 9e. Toen was ik gewoon verliefd op Almanzo. En die komt dus later in de serie, komt die Laura Corten als zij 15 is en hij 25. En dan duurt dat gewoon jarenlang. Eerst wandelt hij een jaar lang met haar naar huis van de kerk. En dan brengt hij haar een jaar lang naar haar werk. Ja, en dan vraagt hij een keer aan haar vader of hij er mee mag nemen naar een ritje in zijn car. En dan,
kijk, dit was toen wisten mannen nog
hoe het hoorde. Ja, dan is ze ineens zwanger. Dus dat wordt wel overgeslagen, zeg maar.
Van een paar stappen, ja.
Ja, het is echt zo. Zo van, oh ja, en hij vroeg mijn vader om mijn hand. En toen was ik zwanger. Dus het is wel heel braaf allemaal verder. Geen erotiek in Little House. Maar ik vond hem, dus hij wordt wel het beschreven als een soort van swarthy. En hij is heel sterk. En hij gaat dan in de sneeuwstorm graan halen voor iedereen. Dus ik, nou ja, goed. Ik was helemaal gek van Almanzo.
Echt hoe je Charlotte pakken krijgt. Ja. Maar lekker in de sneeuwstorm.
Ja, maar goed. Ik kan nog steeds iedereen van harte aanraden. Zeker als je kinderen hebt of zo. Dan is het, ja, we zijn er inmiddels te oud voor. Maar dat was echt fantastisch. Destijds. Ja.
Oké, dat is jouw eerste liefde. Hadden we vragen?
Ja, we hebben een vraag. Namelijk van Twan.
Twan?
En Twan
Huismans?
Twan, die jullie misschien wel kennen van Dat Mag.
Twan Donk!
Ja! En hij heeft een berichtje voor ons ingesproken.
Ingesproken? Gaan mensen nu ingesproken berichten sturen?
Ja, dat is geen handen leuk meer.
Dat is handig voor mij, dan kan ik het gewoon...
Oh god, wat vinden jullie van voice memo's?
Bel gewoon.
Om ermee te communiceren
op WhatsApp,
in WhatsApp.
Mensen die een voice memo sturen. Ik vind dat heel intens.
Ja, ik doe dat wel eens. Als ik geen zin heb om de hele tijd zo type.
Ja, maar dat straalt zo vanaf. Zo van iemand wil me iets berichten, maar wil niet de moeite nemen om iets te typen.
En ook om de boodschap in te korten. Ik heb een vriend die mij regelmatig gewoon een voice memo van 2 minuten stuurt. Waar gewoon in staat van, hey, wanneer zien we elkaar weer? Zeg maar verder niks.
Ja. Sorry Merel, jij stuurt mij ook wel eens voice memo's die ik met liefde open. Dat heb je een paar keer gedaan, maar het is heel vervelend.
Oh. Twan, met die van jou zijn we wel heel blij. Ja, laat maar horen. Twan.
Lieve Charlotte, Ellen, Merel, Joost. Hier een bericht van Twan uit Frankrijk, terwijl ik door het bos loop met 2 honden.
Misschien gaat hij graan halen.
Ik moet iets bekennen. Ik heb de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet naar BoekenFM geluisterd.
Klopt, man.
De reden is dat toen ik emigreerde ik wel enige behoefte had aan afstand tot de Nederlandse letteren.
Is hij net wakker of zo?
Maar deze week kwam u langs in mijn podcast en ik dacht, ja, ik heb gewoon weer zin om naar jullie geouwe hoer te luisteren. En meteen bij het begin van de aflevering moest ik glimlachen. Het kwam door de begintune. Ik was helemaal vergeten dat ik deze ooit had gemaakt.
How can I make this?
En het is heel fijn dat zoiets nog voortleeft in je afwezigheid. Net zoals dat natuurlijk voor de podcast geldt. Die,
sorry toch?
Ja, eigenlijk meer levend is dan ooit. Ook meer liefdevol. Complimenten daarvoor, Charlotte.
Hey!
En,
kijk hoe blij het is.
In een van de afleveringen die ik luisterde, was een bericht van een zekere Walter uit Zweden. Die vertelde dat hij zo graag naar jullie luisterde, omdat jullie zo uitgebreid en intiem kunnen ouwe hoeren over boeken. En dat hem dat eigenlijk niet lukte met de mensen die hij kent in Zweden. En nou ja, voor als een mede-emigrant was dit zeer herkenbaar. Het leven hier kent vele heerlijke aspecten. Met de zingende vogels. Het begin van het tuinierseizoen.
Hij is zo eenzaam.
Oh mijn god.
Het buiten kunnen eten.
Ik ga dood.
Maar er zijn ook nadelen en sociale isolatie is daar de duidelijkste van. En ik vond het heerlijk om jullie stemmen weer te horen. En
nog veel fijner
is om jullie op te zetten in de auto. Hier steekt even wat wind op. Het is nog fijner om jullie op te zetten in de auto als ik onze dochter van nog geen 2 jaar ophaal van de crash.
Oh.
Zij kent Ellen's stem, heeft ze wel eens gehoord. Die van Joost niet. En op deze manier kan ze jullie stemmen leren kennen. Wat ik een hele vrolijke gedachte geef. En wat troostrijk op de eenzame momenten die hier ook wel eens zijn. En daar wilde ik jullie een vraag over stellen. Namelijk, welk boek is voor jullie troostrijk? Ik zeg alvast, Harry Potter mag niet genoemd worden.
Oh, eens.
Maar ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord. Ook naar jouw antwoord, Merel. En ik stuur jullie veel liefs vanaf het Franse platteland.
Oh, Twan! Nou, lieve Twan uit Frankrijk.
Ik heb het idee dat hij nu nog steeds door dat bos aan het dwalen
is. Oh, hij is zo lief.
Nooit meer de weg naar huis gevonden.
Maar ik mis hem nu ook. Oh, Twan is zo'n schatje. Jaren. Nou, als je het over liefde hebt. Twan, mag ik dit vertellen?
Ja, je mag dit vertellen.
Nou, top. Jaren geleden, toen een van Twans relaties uitging. Althans, hij is monogaam. Maar het was een relatie die uitging. Toen heeft hij een jaar lang...
Hoe keek je mij daarbij aan?
Rectificatie.
Toen heeft hij ongeveer een jaar lang met mij op de bank gewoond. En hij heeft gewoon die hele relatie... Hij heeft hem letterlijk eruit gepraat. Dus tegen mij, bla, 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 bla. Hij genast zichzelf volgens mij echt een beetje via woorden. Dus,
Van stond er wel echt bekend omdat hij altijd bij iedereen op de bank sliep. Volgens mij woonde hij ongeveer ook bij Marsha in huis.
Ja.
Met van Das Mag. We moeten dus erbij zeggen, dit is dus Twan Donk, een van de oprichters van Das Magazine en Das Mag. Mm-hmm. Die inderdaad volgens mij ook degene is die de keer tegen jou en mij heeft gezegd, Ellen, van jullie moeten een podcast gaan maken.
Ja, echt waar.
Dat intro tune heeft Twan ook gemaakt.
Ja. Dit is jullie origin story.
En dit is onze origin story. En hij heeft mij en Ellen bij elkaar gebracht. En toen het eerste wat hij gedaan heeft, is gewoon zijn koffers pakken en naar het platteland van Frankrijk vertrekken.
Ja.
Maar in het begin kregen we ook nog wel eens, als we dan een aflevering hadden gehad, kregen we een mail van Twan. En er stond er dan bij, dit moet beter. En dan kregen we gewoon zo'n hele lijst met punten die we volgens hem verkeerd deden in de podcast.
Met dingen als in, je moet beter articuleren. Ja, en
concentreren.
Minder monotoon spreken.
Geen
Niet in de buitenlucht opnemen.
Goed, hij is dus op zoek naar troost.
Ja, troost. Dat is zoveel mensen, denk ik. Ik vind het wel opmerkelijk. Je hebt nu een heel mooi boek. Dat is bij Cossé verschenen van Michael Ignatieff. Een Canadese intellectueel filosoof. Dat heet ook Troost. Dat is echt een enorme bestseller. Dat gaat ook heel erg over hoe hij in kunst vooral, maar ook in filosofen, troost vindt voor deze tijden. Want het zijn natuurlijk echt... Ik bedoel, we hadden van de week een redactievergadering. En toen hebben we echt 2 uur zitten praten. En toen viel er echt zo'n stilte. En toen zei iemand... Echt van, jezus, het is toch somber allemaal.
Ja.
Dat is natuurlijk wel gewoon al het wereldnieuws. Er is weinig wereldnieuws waar je zomaar zonder meer dat je denkt van lekker.
Ja.
Dus troost is een aanwezig thema, laat ik het zo zeggen.
Ik zag op de Facebook feed van mijn gewaardeerde NRC-collega columnist Floor Rusman dat ze echt zei, jongens, zijn er nog leuke dingen in het bestaan? Want ik kan met al dat slechte nieuws het gewoon niet meer aan. Ja, weet je, met troost, lieve Twan. Het is natuurlijk een cliché dat literatuur geneest en heelt, maar het kan je wel afleiden. En we hebben het wel eerder gehad in deze reeks over wat het boek is dat ik het meest heb gelezen, een boek dat totaal gecanceld is en et cetera, maar Nevelen van Avalon, dat ga ik gewoon lezen. Niet zozeer omdat de boodschap troostend is, maar eerder omdat ik gewoon de weg erin weet. En soms als het leven je echt overspoelt en luisteraars weten, mijn vader is ziek, dan is het soms heel fijn om iets te lezen waarvan je wel de uitkomst al kent.
Fijn is dat, hè? En dat merk je met films ook. Ik heb het idee dat je ook het meest kan huilen bij films waarvan je weet wat er gaat gebeuren. Dat je toch gewoon het beste in die emotie komt. Want bij mij was het ook meteen. Ik moest gek genoeg ook een Norwegian Wood bedenken. Gewoon ook zo'n boek, omdat je, nou, precies zoals jij het zegt, Ellen, je weet de weg. Je kan heel makkelijk bij die personages komen. En daardoor kan hun gevoel, kan jouw gevoel ook weer spiegelen. Waardoor je ook weer, gewoon een beetje een cliché, maar het gevoel dat je niet alleen bent. En Oren zei dat heel mooi, dat heb ik volgens mij ook wel eens vaker geciteerd. T.S. Eliot zei dat, van een gedicht kan de wereld niet veranderen. Maar het kan je wel helpen in die wereld te leven. En zo voelt het heel vaak.
Ja, ja, ja.
Ja, ik heb ook een troostboek dat eigenlijk helemaal niet troostrijk bedoeld is, geloof ik. Maar er zit een beetje escapisme in. En dat is... 11-22-63 van Stephen King.
Had je het laatst ook over, ja.
Hebben we het daar in het echt over gehad? Of
nee,
in de podcast?
Bij de naborrel.
Oh, de naborrel.
Ja.
In het echt.
In het echt, ja.
Dit is ook het echt. We hebben het er toen eventjes over gehad... dat het boek is dat ik altijd op mijn nachtkastje heb liggen.
Omdat ik gewoon op een willekeurige plek in ergens in die 1400 pagina's gewoon een stukje kan lezen. Het is volgens mij helemaal niet een van Stephen King's betere werken. Maar ik heb het geloof ik een keer gelezen toen ik ziek was en niks anders kon. En nu is dat gewoon altijd, als het slecht gaat, dan lees ik dat. Mm. Ook omdat het gewoon helemaal niet echt ergens over gaat. Het gaat over een man die in de tijd kan reizen door een of andere soort van foutje, weeffout in het universum, komt hij dan in de jaren 50 terecht. Dus het grootste deel van het boek is gewoon jaren 50 porno over over root beer floats en rode autootjes en dat soort dingen.
Toch heb ik ook met bepaalde boeken, dan denk ik aan een paar boeken van Umberto Eco en van Selma Rushdie, die ik gewoon las toen ik 18, 19, 20 was. En als je dan nu weer erbij pakt, dan voelt het ook alsof je weer even teruggaat in die tijd.
Ja, ja.
Naar jezelf van die tijd. En ik bedoel, helemaal nostalgisch. Maar ik zie mezelf gewoon nog inderdaad op die studentenkamer zitten naast zo'n gaskachel. Ik had een Poang van IKEA. De lekkerste stoelen die er zijn. Geen sponsored content. Maar als IKEA ons trouwens wil sponsoren, dan staan we er wel echt voor open, denk ik. Maar en dan zat ik naast een gaskacheltje en die kon ik zo hoog zetten dat het eigenlijk pijn deed aan je huid. Maar dat was tegelijkertijd heerlijk. Dus gewoon zo precies de juiste vorm van pijn. En dan zat ik gewoon echt, ja, want ik was student en in die tijd kon je nog gewoon niks doen als je studeerde. Dus ik gewoon de hele dag gewoon zo'n boek te lezen.
Hey, maar heel even dan, met welke boeken van Selma Rushdie heb je dat dan?
Ik had het heel erg met The Ground Beneath the Feet, Joost, Shalimar the Clown.
Ja.
The Moor's Last Sigh.
Ja. With My Children ook.
Ja, nee, dat was gek genoeg. Van, had ik daar dan weer minder mee? Ja, raar, want dat hoort zijn beste boek te zijn. Maar opeens had ik het daar wat minder mee.
Heeft de boeker der boekers gewonnen?
Ja, ja. En wat ik altijd deed, want ik had echt geen geld in mijn studententijd. Ik had echt niks. Ik had echt gewoon een pot met kleingeld.
Je bedelde.
Ja, ik was net niet aan het bedelen, maar ik had een pot met kleingeld waar ik dan muntjes in bewaarde. Ja. En daar moest ik op een gegeven moment boodschap. En op een gegeven moment had ik en dan ging ik met van die muntjes van 20 cent.
Ja.
En dan kocht ik een zak euro shopper drop van een halve kilo, want die was 50 cent. En dat was dan mijn eten die dag.
Nee!
Ja, ik bedoel, het klinkt alsof het Dickens is.
Ja.
En daarna ontplofte je buik. Want ja, gewoon.
Dat is vet laxerend, man.
Ja, dat was. Daar kan ik je echt een hoop over vertellen. En echt zo'n enorm zak drop. Zo'n lekker zachte, zoete drop.
Godverdamme. Oh, ja.
Dat was mijn studententijd, jongens.
Als ik had moeten kiezen wat voor drop jij lekker vindt, had ik inderdaad zacht en zoet gegeten.
Ja, maar nu. Nee. Ik ben niet per se van de drop. Nee.
Oh, ik wel. Jullie?
Ja, harde zouten drop.
Ook.
Nee, harde zout helemaal
ook
niet.
Voor het
apenkoppen.
Godver. Ja. Nee, dat moet meer verboden worden.
Van persikken.
Dat is zeker ook van biggetjes, of niet?
Nee, maar wel van apenkoppen.
Ja,
maar ik heb dus laatst apenkoppen ijs. Er is nu apenkoppen ijs. En dat is echt gewoon een soort van chemisch afval. Dat je bij jezelf naar binnen legt.
Ja, je eet het en je denkt, ik word hierna nooit meer gezocht.
Ja, maar het eten is ook trouwens natuurlijk. Ik bedoel, dat, als er één ding is. Maar dat is hetzelfde misschien, Ellen, als wat jij zei. Met dat je zo in zo'n boek de weg weet. Met eten, als je troost eten wil je als een bord pasta of je wil een zakje. Je wil dat elke hap hetzelfde is.
Ja, en
dat je
het liefst voorspelbaarheid.
Gewoon zo'n schaal gewoon op je schoot.
Nou ja, ik ben momenteel echt heel verdrietig de laatste dagen. En ik moet mezelf echt dwingen te eten. En zelfs de dingen die ik heel lekker vind, krijg ik niet doorgeslikt.
Oh ja, ik ben wel een verdrieteter.
Ja. Oh echt?
Ja, ik kom altijd echt 10 kilo aan als het slecht gaat.
Liefdesverdriet ook een verdriet?
Ja, al het verdriet. Ja. Ik ben echt een proper.
Wow.
Goed voor jullie om te weten.
Ja.
Een hele eter.
Hey Merel, heb jij ook nog een tip? Want jij kent Twan natuurlijk ook.
Ik ken Twan ook. Ik heb sowieso een gedichtje meegenomen.
Oh,
om voor te lezen.
Wat leuk.
En ik vind altijd heel veel troost in de verhalen van Toon Tellegen. Misschien heel erg cliché en voor de hand liggend is. Maar ik vind het gewoon heel fijn om te lezen over de mier en de eekhoorn die afscheid moeten nemen en niet weten hoe ze dat moeten doen. Of die moeten nadenken over waarom ze zich zo zwaar voelen of wat dan ook.
Misschien ook leuk om een toontellige aflevering te maken.
Lijkt me superleuk.
Enorm aan door een roosje.
Ja. Maar die boeken over de mier zijn ook enorme bestsellers. Gewoon zo van die steady boeken die gewoon.
Ja. En de egel.
Deze worden, ja, de egel. Ja.
En hij is internationaal als dichter echt enorm gewaardeerd. Want hij staat dus ook in een hele beroemde en veelgelezen poëzie-anthology, Staying Alive, van Neil Astley. En dat is zo'n anthology dat je Meryl Streep op de voorkant, dit is de beste anthology ooit! En Maya Farrow, lees dit! En er staan dus twee gedichten van Toon Tellegen.
Yes.
Ja. Maar welk gedicht heb jij?
Ja, ik heb een gedicht van C.O. Jellema.
Ja.
Oh.
Ik heb dat gedicht thuis ingelijst, omdat het een soort van reminder is voor mezelf. En om soms gewoon heel rustig aan te doen. Ik moet nu al huilen.
Irritant.
Ja, het is vandaag. Nee, wacht even voor. Het is gewoon. Oké, wacht even. Ik moet even ademen, want anders kan ik het niet voorlezen.
Nee, we beginnen met
en het
ademhalen.
Niet zien. Oké. Nee, ik kan het niet.
Moet iemand anders
het doen?
Voorlezen?
Ja. Het is heel mooi en het geeft me troost. Wil jij het voorlezen?
En het doet je denken aan iets verdrietigs.
Nou ja, nee, het is gewoon zeg maar voor mij een soort van reminder van als je rustig aan doet en gewoon om je heen kijkt, dan komt alles goed.
Dan gaan we even naar
het zomernacht.
Ja, dat is heel mooi.
Doe nu eens even die gedachten dicht van je. Denk nu eens liever niet na over morgen. Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren na. Bramenplukker die je bent, zoals vroeger, maar nu. Maak even geen onderscheid tussen een wie en hoezo en de kans op anders. Doe in je hoofd uit de lamp. Hoor wat er is. Ademt en ritselt. Kwaakt in de kikkers. Leef met je lichaam. Van nachtwind de koelte. Geel je een gat in het hart en proef het zo rood als sap van bramen. Wees langzaam. Door vogels gezongen het wordende licht.
Ja, vind ik vet mooi.
Oh, ja, dat is echt mooi.
Uit de bundel stemtest.
Oh, wat fijn. Ja, dus
ja, heel mooi. Ja, nou daar zouden we ook wel eens. Dat vind ik trouwens een parel van het noorden.
Zeg je dat mooi?
Ja. Och, Merel, ja.
Ja. Ik heb ook al een paar van die gedichten die ik ook altijd elke keer als ik een nieuwe agenda heb, schrijf die gedichten erin op.
Het is wel weer zoet, Joost.
Ja, heel zoet.
Echt heel ontroerend.
Een hele zoete jongen ben ik gewoon, hoor. Van Cavavis en zo en dat soort dingen.
Ellen Dekwits.
Ja.
Nou, ik moest namelijk zo huilen omdat het de sterfdag van mijn moeder is vandaag. Dus niet denken dat ik soort van heel labiel de hele tijd. Nou, dat zit ik
nou, ja,
zo vaak. Het mail gaat elke aflevering huilen.
Maar vandaag
elke keer weer uitknippen.
Oh.
Maar nee, oké. Okay. Dus nou ja.
Nou, lief gecondoleerd.
Ja, dankjewel. En Mie.
Ja, Mie.
Ja, goed.
En bedankt voor het mooie gedicht. Het is echt heel mooi.
Ja, dus het heet Zomernacht. Van C.O. Jellema. Ja.
Nou, dat ga ik nu ook in mijn agenda schrijven.
Nee.
In je poesiealbum.
Dat is mijn poesiealbum.
Moeten we even een pauzetje doen?
Nee, gaat wel.
Ja?
Oké.
Okay.
Het is er nu uit. Dus dan...
Nice.
Top. Zullen wij doorgaan dan naar het laatste
Ellen.
Boek over eerste liefde naar mensen?
Eerste liefde.
Ja, nou letterlijk.
Letterlijk
eerste liefde. Ik heb eerste liefde meegenomen van Ivan Turgenev. Ja, ik weet dat alles wat Russisch is gecanceld wordt door de idioten om ons heen. Maar literatuur is natuurlijk een heel ander verhaal.
Heb je ook dat je niet Turgenev durft uitspreken? Omdat hier dan altijd worden wij gecorrigeerd door Charlotte.
Je zei alleen door het Bulgakov-incident?
Nabokov heb je hem ook volgens mij heel vaak gecorrigeerd.
Hoe zeg je Turgenev? Maar luister nou, hoe zeg je Turgenev?
In dit geval weet ik het echt niet. Ik denk gewoon Turgenev.
We zullen vanavond misschien Pieter Waterdrink al even op het bal zien. Ja, ik las dit verhaal. Het is een novelle. Het is verschenen in 1860. En het gaat over, nou ja, hoe kan het ook anders? De eerste liefde. Maar het is de vraag in die novelle van wie die eerste liefde is. De hoofdpersoon is de 16-jarige Vladimir Petrovic, die een zomer lang met zijn ouders doorbrengt op het platteland in Rusland. En zijn moeder, moet je voorstellen, is echt al een matrone. En zijn vader is 10 jaar jonger dan zijn moeder. Die is een Adam Curry, Patricia Pai, huwelijk stel ik me dan voor. En die vader, nou, die lust hem nog wel. Die is eind 30 en zijn grootste hobby is het africhten van wilde paarden. Nou, broei. Onthoud het maar even. Ondertussen is zijn zoontje Vladimir gewoon 16 en niet geheel terecht, maar alsnog heel tevreden met zichzelf. En aan het begin van de novelle zegt hij ook ergens heel blij dat niemand zijn vrijheid in de weg staat. En als je dat soort shit zegt in een Russische roman, dan weet je gewoon dat het daar helemaal om is.
Ja, dat komt altijd terug in je gezicht.
En hij ontdekt dat in het huis naast hem een verarmde adellijke familie woont. En daaronder is zijn beeldschone 21-jarige buurmeisje Zinaida, die een hele shitload aan aanbidders heeft. En die ze helemaal tegen elkaar uitspeelt en spelletjes en zo. Ze is een strateeg. Daarna kan Rob de Wijk nog echt een puntje aanzuigen. Ze heeft alle touwtjes in handen en tegelijkertijd heeft ze ook helemaal niet echt interesse. Het gaat haar om macht, niet om liefde. Nou, Vladimir die raakt natuurlijk ook verliefd. Zinaida stoot hem af, trekt hem aan, dumpt hem. hem weer. En op een zeker punt, en het is een kort
verhaal. Er zijn een hele rits aan bidders, zijn er ook.
Een
toch
dokter,
allemaal,
een graaf, een pauper, Vladimir.
Een soldaat.
Echt zo, ja. Iedereen, Lego poppetjes, noem maar op.
Een huzaar. Ja, inderdaad. Ja.
Huzaar, een slaaf. Tolstoy. Iedereen. En het is echt een soort van een wandelende blauwe ballenfabriek eigenlijk, deze Sinaïda. En op een zeker moment wordt zij wat stiller en afweziger en wat introverter. En dan denkt die Vladimir van kaksoortjes. Ze is verliefd en hij heeft dan ook inmiddels al genoeg zelfkennis en gebrek aan zelffelicitatie om te beseffen dat het niet op hem is. En wat blijkt nou? Zij heeft de affaire met zijn vader. En dat komt ook na een tijdje uit. De familie, dikke ruzie. Maar het huwelijk van de ouders houdt stand. Ze verhuizen naar de stad. En dan neemt de roman eigenlijk een soort eindsprint meteen. Een soort vlucht. Die Vladimir die denkt dat hij die Sinaïda nooit meer zal zien. Maar op een gegeven moment loopt hij in de stad en ziet hij zijn vader lopen. En hij loopt er een beetje achteraan. En die vader, ik weet niet of ze in die tijd al deurbellen hadden. Het is een tijdje geleden dat ik dit boek had gelezen. Maar die belt aan bij een appartement en doet Sinaïda open. En hij geeft haar een klap met zijn zweep. Zij kust de striem en neemt hem mee naar binnen. Nou, een paar weken later gaat die vader dood. Geen causaal verband trouwens tussen deze zweepslag en zijn gewone beroerte.
Dat is toen al toxic. Hebben ze daar ook een Russisch woord voor?
Novochok overschot. Jaren later hoort deze Vladimir dat Sinaïda is getrouwd en toevallig in een hotel in dezelfde stad als waar hij woont verblijft. En hij stelt het telkens maar uit om haar op te zoeken. En als hij dan eindelijk aanklopt, dan vertelt de hoteleigenaar dat hij te laat is, want Sinaïda is overleden in het kraambed. Nou, het is drama, maar het gaat over heel wat meer dan alleen deze Sinaïda. Weet je, wat gewoon een ontzettende cocktease is. Het gaat over macht en het gaat ook over jeugd.
Mag je heel even aanhaken op een beetje bij dat jeugd?
Ja.
Wat ik er zo mooi vind zitten in het verhaal, terwijl jij het fragment opzoekt, is dat je natuurlijk dat perspectief van die 16-jarige jongen hebt. Hij snapte de hele tijd niet. Nee. En jij voelt als lezer, er is veel meer aan de hand. Ik bedoel, hij valt ook op een meisje dat net iets ouder is. Nou, dan ben je bijna per definitie al kansloos. Dus hij komt een wereld in, de wereld van de liefde, en hij snapt gewoon niets. En dat krijg je als lezer heel mooi mee. Dat hij reikt ergens naar, maar eigenlijk weet hij niet. Hij reikt in het duister.
Ja.
Ja, vrij letterlijk in het duister. Want op een gegeven moment heeft hij het soort van het bizarre idee dat hij Sinaïda's geliefde, of die ziet hij half als haar belager, dat hij die gaat zitten opwachten in de tuin. En dat hij die dan met een mes gaat bewerken.
Ja, het speelt zich heel groot deel af in de tuin tussen de twee huizen. Inderdaad.
Ja, echt zo'n Romeo en Julia scenario.
Ja, ja, ja. En dan eindigt het roman, en dat vind ik echt heel erg mooi, eindigt met dit. Dan bedenkt hij dus, denkt hij aan Sinaïda, die inmiddels is overleden in het kraambed. Het verleden kwam ineens weer in mij naar boven en herrees voor mijn ogen. Zo was dus dit jonge, vurige, stralende leven afgesloten. Dit was het doel dat het haastig en zenuwachtig had nagejaagd. O jeugd, jij trekt je niets wat aan. Alle schatten van het heelal schijnen in jouw bereik te liggen. Zelfs in het verdriet schep jij genoegen. Zelfs droevenis staat je goed. Jij bent zelfverzekerd en onverschrokken. Misschien bestaat het gehele geheim van jouw bekoorlijkheid wel niet in de mogelijkheid alles te doen, maar in de mogelijkheid te denken dat je alles kunt.
Ja, mooi.
Tof, hè?
Supermooi. En daar zit ook in wat jij net zei over dat naïeve zelfvertrouwen van de hoofdpersoon.
Ja.
Hij denkt dat hij gewoon daar tussen die volwassen professoren zeg maar haar gaat lopen versieren.
Ja, hij denkt dat hij mee kan doen, maar hij mag nog helemaal niet meedoen.
Ja.
We zijn nog aan de kindertafel.
Ja, en hij heeft misschien ook niet de persoonlijkheid om mee te doen. Want die vader is dus een soort, ik weet niet wie van jullie Lord Blackadder wel eens heeft gekregen.
Ja, natuurlijk.
Ja, een soort Lord Flashheart.
Lord Flashheart, ja.
Verliefd op zichzelf, weet je, gewoon en al testosteron, dol op alles wat met hem te maken heeft. En wat mij opviel bij deze novelle is dat er hier twee typen mensen in de liefde worden geschetst. Je bent of een winnaar, en dat wil niet zeggen dat je een meisje krijgt, et cetera, maar dat betekent dat de mensen achter jou aanlopen. Of je bent de verliezer, en dat betekent dat jij achter.
Ja, de smekeling.
Ja, maar daar heeft zij het op een gegeven moment ook over. Ik vond het namelijk interessant wat je net zei, dat als iemand zegt van dit gaat mij nooit overkomen in een Russische roman, dan overkomt het diegene natuurlijk uiteraard.
Twee pagina's verderop.
Ja, maar want Sina zegt op een gegeven moment ook van ja, maar ik voel me dus nooit
overheerst of machteloos of zo. Ik heb altijd de macht in handen in al die relaties en daarom ben ik nooit verliefd.
Ik wil gecontroleerd
worden. Pas als ik echt een keer zeg maar in iemands controle ben.
De vader die wil de paarden temt.
Natuurlijk, ja, precies. Dus het gaat voor haar ook heel erg over van ik kan pas verliefd worden op iemand als ik me machteloos voel.
André Aciman, dat is de schrijver die Call Me By Your Name heeft geschreven. Die heeft een bundel geschreven of zijn aantal korte verhalen die wel allemaal over hetzelfde persoon gaat. De Enigma variaties. En het eerste verhaal heet Eerste Liefde en is ook een hervertelling hiervan.
Oh.
En dan een soort homoseksuele variant. Dat is bijna nog mooier dan deze variant. Het gaat dan, speelt zich af voor een gezin die volgens mij op een Italiaans eiland woont. En de eerste liefde is dan niet het 21-jarige meisje, maar een kastenmaker. En er zit één scène bij die gewoon zo prachtig is, waarin die man gewoon eindeloos wordt beschreven hoe hij een kast maakt. Mm. En hoe hij dat hout schaaft. En gewoon in puur die handeling van het maken van zo'n meubel is al, daar zit alle liefde al helemaal in. En wat ook nog heel mooi is, en dat zit hier natuurlijk ook een beetje in, dat de jongen zelf niet doorheeft dat hij verliefd is.
Oh ja.
Dat is ook nog zo'n mooie toevoeging eraan. Ja. Hij heeft zelf gewoon niet door. En jij leest het, en als lezer weet je altijd meer. Dus jij ziet gewoon, ja, hij is hartstikke verliefd op die man. Maar zelf komt dat gewoon nog niet bij hem binnen.
Was er nou ooit echt romantiek tussen de hoofdpersoon en Zina?
Op een gegeven moment, dit is echt zo'n toxische chick. Op een gegeven moment zegt zij, ze zit op een muurtje en zei, spring van mij van het muurtje af. Nou, hij springt helemaal totaal los.
Oh ja, hij gaat echt nokkie.
Ja, hij doet het. Ja. Yes. En zei erop, oh, het spijt me zo erg. En dan geeft ze hem allemaal kusjes op zijn hoofd. En dan lijkt het heel even, weet je wel. Kijk, maar dit is een totaal destructief persoon, deze Zina hier. Dus als zij... Zij wordt opeens gecontroleerd in dat ene moment, denk ik, door de verantwoordelijkheid die zij heeft in de destructie van deze arme Vladimir. Maar het is nooit gelijkwaardig tussen die twee. Er is niet eens een die twee.
Nee, maar ergens staat dat natuurlijk centraal in iedere eerste liefde, is dat je ook beseft voor het eerst wat je zelf teweeg kunt brengen in een ander.
Oh, mooi gezegd.
Mooi. Ja.
Wat mij bij mijn eerste liefde trof, was opeens de eenzaamheid van liefde. Dat jij in je eentje iets voelt. Je in je eentje op een bepaalde manier tot iemand verhoudt. En dat je... Ja, ik zie Merel knikken.
Ja, ja. Dat was ook echt zo'n...
Heel eens, hè?
Ja, zo'n moment voor mij dat ik realiseerde van... Oké, dus ik ben nu heel erg verliefd op deze persoon. En ik wil eigenlijk alles van diegene weten. Maar ik zal dat nooit kunnen weten. Want
oh ja.
Dat kan niet. Je kunt niet iemand volledig kennen. En nee, dan daar een beetje sip van worden.
Nee.
Ik weet echt dat ik heel erg verliefd was op een meisje. Precies in deze tijd ook dat meisje dat ik bij het cerebrapad tegenkwam. Dat ik zo tegenover er zit. En dat ik opeens dacht, ik vertrouw je helemaal niet. En bedoel, dat klinkt op een hatelijke manier. Maar opeens dat ik dacht van, ik zit helemaal in mijn verhaal van wat er gebeurt tussen ons. En opeens besef ik, volgens mij sta jij er helemaal niet op die manier in. En dat was echt gewoon zo'n, dat ik eens dacht van, wauw, wacht. We zijn niet dezelfde persoon of zo. We hebben gewoon onze eigen agenda.
Ja. Ja, het is natuurlijk het ultieme vertrouwen, hè? En de ander is tegelijkertijd per definitie inderdaad meer onkenbaar. Ja, het is zo, het is griezelig eigenlijk als je erover nadenkt.
En dus een bitterzoet thema voor deze boekweek.
Ja, liefde. Ja. Eigenlijk niet aan beginnen.
Nee,
dat is ons advies aan de luisteraar.
Ja.
Als je dat nog kunt afwenden.
Ja, dus niet te laat.
Doe dat vooral.
Ja.
Heel erg bedankt voor het luisteren.
Dank u wel voor het luisteren. Dank voor jullie berichten.
Ja.
En
Ellen, Merel,
Joost,
die er zijn.
Ja.
Van.
Van. Van. Ja.
Ken jij hem, Twan?
Nee, ik ken hem niet. Ja, maar ik vind het leuk om jullie alle liefde te zien die jullie voor hem voelen.
Ja. Over 2 weken zijn we er weer, toch?
Oh ja. En over 2 weken bespreken we, als jullie graag zouden willen meelezen, Het Snoephuis, de nieuwe Jennifer Egan. Tot over 2 weken.
Yes.
Oké, tot over 2 weken.
Doei.